Ja, de vraag, wie ben ik? Het is een absurde vraag, hè? Je bent jezelf. En dan ga je nog vragen, wie ben ik? Als je vraagt naar de essentie van jezelf, dan is het duidelijk dat daar al die specifieke dingen, al die namen, verhalen, beelden niet bij horen. Ik wil die essentie van zelf zijn realiseren. Maar die ben je al lang. Het is heel gek om daar verder over te praten. Dus misschien is het nodig wanneer er een hele verwarde toestand is. Nou, gezien het feit dat we er zoveel over praten, is er heel wat verwarde toestand. De essentie van het zelf zijn. Al die dingen, die aangroeisels, die beelden, die ideeën. Ze vallen weg wanneer je terugkeert naar die essentie van het zelf zijn. Als ze voor jezelf en je eigen ervaring wegvallen. Al die ideeën. Al die verhalen. Al die beelden. Dan ervaar je een geweldige verlichting. Al die zwaarte, die valt weg. Schillen van de ui, die vallen weg. Die lode last die je op je schouders droeg, die laat je los en het valt zomaar weg. Daar hoef je dus niks voor te doen. Alleen iets meer bewust worden wat de essentie van jezelf zijn is, daarbij blijven, de rest loslaten. die essentie van zelf zijn. Wanneer al die rokken van de ui zijn weggevallen. Die heeft dus geen enkele eigenschap. Geen vorm, geen naam. En toch heb je een besef van dat zelf zijn dat voorafgaat aan die vormen en namen. Dat kan een heel concrete zijnservaring zijn. Dat is dus een zijnservaring die verder geen kwaliteiten in zich heeft. Dus die vrij is van die kwaliteiten, vrij is van de condities. Dat is dus een sfeer van zelf zijn, vrij zijn. Als je geen condities meer vasthoudt, wanneer je niet meer identificeert met bepaalde condities, ben je dus niet meer afhankelijk van condities. Het is allemaal zo simpel als het. Iemand daar nog vragen over?
Ja. Wie is het dan die terugkeert tot de essentie van het zelf?
Dat is een bepaalde fictieve persoon. Je gaat maar gewoon kijken naar de alledaagse situatie van je. Je hebt een idee dat je jezelf bent, maar je hebt ook een idee dat je het lichaam bent, dat je de persoon bent, Robert, met naam en autobiografie. Een bepaald zelfbeeld.
En dan, dat geconditioneerde zelf, keer terug naar het ongeconditioneerde.
En dan heb je de ervaring dat je van daaruit start. Dat is gewoon even het punt. Dat is de ervaring vanuit die situatie. Dat is een dualistische situatie. En dan krijg je de vraag. Ik voel hier allerlei belemmeringen zitten. Horen die belemmeringen nou eigenlijk wel bij mijzelf? Natuurlijk, wanneer het heel duidelijk iets is wat je door anderen opgelegd krijgt. Bijvoorbeeld dat je als functionaris bepaalde definities krijgt. En jij bent die en die en jij moet dat en dat doen. Dan is het helemaal duidelijk. Zeg je, nee, het komt van buitenaf. Is dat iets wat bij mijzelf hoort? Nou, dat is dan heel ten dele het geval. In wezen niet. Dat is dan heel duidelijk. Maar het geldt natuurlijk ook voor alles wat je hebt geïnterioriseerd. Dus dat hele zelfbeeld van je, daar geldt het ook voor. En dat is dus uitgaande van die situatie van de dualistische ik-persoon, is er dus een bepaalde ervaring, oh ja, ik zal iets moeten doen om aan deze minder mooie toestand een einde te maken. Wat doe ik? Ik ga maar mijn aandacht richten meer naar binnen toe, naar mezelf, naar de kern van mezelf. Nou, dus dat is dan de ervaring die je dan hebt. Ja, wanneer het eenmaal helemaal duidelijk is, dan zeg je, ja, moet je eens kijken wat voor fictieve dingen daar allemaal wel niet gebeuren. Het is net een game. Het is virtueel. Maar blijkbaar moet dat gebeuren, omdat je de situatie zo serieus neemt. En daarom ervaar je het ook als iets reëels. Maar wanneer je eenmaal niet meer bevangen bent door al die bepalingen, nou, dan is het duidelijk. Het is allemaal virtueel. Die verhalen die verteld worden en die je zelf vertelt over je leven, het is allemaal virtueel. Dat is dat wakker worden dus uit die droom. Of laten we zeggen, uit zo'n adventure game. Wakker worden.
Besef dat je niet datgene bent waar je je allemaal mee identificeert.
Precies. Ja. Je hebt in zo'n game heb je een identity aangenomen. Nou, moet je kijken hoe serieus dat dan wel niet gaat. Alles dus wat die persoon daar in die adventure meemaakt, dat maak je zelf mee, omdat je daarmee geïdentificeerd bent. Compleet met angsten en vluchtreacties en weerstanden en weet ik wat allemaal. Maar je ziet, zo gaat het in het alledaagse leven. Als je zelf opgroeiende kinderen hebt, dan heb je ook de neiging om gewoon even een stopcontact eruit te trekken. Dat ze dan eens een keer wakker worden erachter de computer. Hetzelfde geldt ten aanzien van je gewone leven als een ik-persoon. Dat je daar nou eens een keer eventjes de stekker uit trekt. Wat blijft er over? Wanneer die virtualiteit verdwijnt?
Dus het eigenlijk niet zozeer een terugkeren naar, maar het oplossen in.
Ja, dat is dus ook nog een ervaring. Het is eigenlijk niks anders dan, nou ja, dat uittrekken van die stekker. Ineens word je bewust dat je helemaal bevangen was in zo'n virtuele wereld. Dat je daarin gevangen was. Maar je was er ook door bevangen. Dus dan gaat het veel meer om een bewustwording. Blijkbaar was er een beperkt bewustzijn, een bewustzijnsvernauwing, waardoor je vergeten was hoe het nou werkelijk zit. En ineens word je wakker en je zegt, ach gelukkig, het was maar een droom. Dat kun je zeggen omdat je wakker bent. En wanneer je wakker bent, dan stel je dat direct vast. Dat hoef je niet te bewijzen, nee, je weet het meteen. Deze wakkere toestand is een veel helderder toestand. Vanuit die ruimere en heldere toestand kan ik zeggen dat het voorafgaande heel beperkt was, dat het maar een droom was. Net zoals dus zo'n adventure in zo'n game. Komt even op. En even later dan gaat de knop uit en trekt de stekker uit stopcontact en dan is hij weg. Van welke aard is die werkelijkheid dan? Nou, toch van een hele betrekkelijke en vluchtige aard. Dat is toch te gek om je ziel en zaligheid hem op te offeren.
Nou, is het niet zo dat het oneindige zelf dat zo wil ervaren? En dat het beperkte zelf daar eigenlijk een speelbal van is en daar eigenlijk geen invloed op heeft? zich identificeert met die illusie?
Vraag je steeds meer weer af, hoe zit het met mezelf? Als je in alle wakkerheid realiseert wat je zelf werkelijk bent, dan zie je dat het andere inderdaad maar alleen doorzichtig is en zo betrekkelijk is, dat het virtueel is, dat het een kunstmatige constructie is. Het is toch een kunstmatige constructie? Je ziet het hoe het opgebouwd wordt in de loop van het leven. En je ziet ook de invloeden die daar allemaal de zulke vormgevende kracht op uitoefenen. Je ziet het ontstaan. En wanneer je dat preciezer gaat bekijken, kun je helemaal begrijpen hoe het is samengesteld. Als die krachten iets anders waren geweest, dan had je dus ook een ander product gehad. Nou, dan zie je de kunstmatigheid. En de toevalligheid. In ieder geval dat het een product is van allerlei krachten. Ben je een product van allerlei krachten? Wat zou je zeggen?
Nee, alleen het beperkt mezelf wat zich daarmee identificeert. Maar dat is vrijwel iets wat het vaststelt. Dat is... omdat het ruimer is, onbegrensd.
Dat ben je dus zelf.
En dat is onaangetast door het product van conditionering, verhalen.
Ga maar kijken. Wanneer zo'n geheel van beschrijvingen nou eens een keer mooi afgerond worden. Je zegt, nou, dat is mijn definitie. Wanneer die bepaling die erin zit, nou, dus een gesloten bepaling is. Bijvoorbeeld, product van die en die krachten. Dan is het toch meteen intern in jezelf een gevoelsmatig besef, dat klopt niet. Ik zelf ben altijd meer dan zo'n definitie. Nou, dat is dat besef dat iedereen heeft. Oorspronkelijk besef van oorspronkelijke vrijheid. En terecht. Nee, dus alleen voor zover je ergens mee identificeert. Ben je speelbal van de krachten. Voor zover je identificeert met het lichaam en die geest, ja, dan ligt ook alles vast. Omdat het allemaal krachten zijn. Wanneer je maar genoeg weet, dan kun je ook zeggen wat er dan de volgende dag gebeurt en verder. Maar omdat je zelf al het idee hebt, in mijn zelfzijn, bewustzijn, ben ik altijd meer dan wat er over mij gezegd kan worden. Is het duidelijk dus dat daarin die essentiële vrijheid zit. Daar moet je bewust van worden, dit is mijn zelfzijn en de rest, ik zie het als zo'n... Ja, toevalligheid en tijdelijkheid en kunstmatigheid.
Je spreekt over krachten. Het woord vasana komt in me op, dat neigingen. Dus
ja, wat die horen er ook bij. Die horen er ook bij. Het kunnen externe krachten zijn, het zijn interne krachten. die interne krachten, nou, dat kunnen dus allerlei ideeën zijn, maar het kunnen ook die hele subtiele vasana's zijn. Dus die hele subtiele neigingen die in jou aanwezig zijn, die je meestal niet bewust bent. Maar het zijn wel krachten, ja. Voor zover je dus met het hele systeem van vasana's geïdentificeerd bent, dan ben je er ook aan onderworpen.
Is er een weg, een methode om dat te loslaten? Of is het puur dat je er alleen maar bewust van kan worden als het gebeurt?
Ik heb het nog steeds erover. Wanneer je terugkeert naar jezelf, in die essentie van vrijheid, dan laat je al die bepalingen los.
Zelfs als die diepste, het onbewust is, als het gewoon
wanneer iets daarvan blijkt dat het gaat werken, dan is het je bewust. En is meteen ook duidelijk, oh nee, kijk eens, dat hoort bij dat systeem, niet bij mezelf. En juist dan zie je dus dat ook die hele diepzittende neigingen, dat die vrij snel zich gaan uitwerken, die er nog zitten.
Ja, ik hoor je zeggen vrij snel.
Omdat ze dan de vrijheid krijgen. Ze gaan des te makkelijker echt doorzetten, steeds maar weer opnieuw in cirkeltjes, naarmate je dus daarin meegaat. Naarmate je er nog mee geïdentificeerd bent. Maar wanneer je die koppeling loslaat in je bewustzijn en in je gevoelsmatig bewustzijn, echt loslaat, dan zeg je, nou, dat zal wel, net zo goed als de spijsvertering nog een tijdje doorgaat, gaan die dingen ook nog door. Maar hoe zit het met mezelf? Dat is toch vrijheid? Die identificatie. Steeds opnieuw. Heel precies. En het gaat steeds subtieler. Wel ontzettend scherp in de gaten houden. Wie ben ik? Hoe zit het met mezelf? Vanuit dit zelf zijn, zijn al die andere zaken, verschijnselen die even opkomen en weer verdwijnen.
Maar wil je zeggen dat, zeg maar, je denkpatroon, je frame of mind, voortdurend eigenlijk aan het checken is? De hele dag door.
Nou, de denkpatroon is weer een object voor jezelf als bewustzijn.
Gaat op een andere orde? Of een
het andere... gaat op een veel, veel andere orde. Daar hebben we het ook vaker over gehad. Want wanneer je dat mentale niveau hebt met die denkprocessen, dan kun je toch vanuit een ruimer bewustzijn, kun je die denkprocessen toch gadeslaan. Bewust worden.
Je moet eigenlijk altijd op het paneel daar weer onder zitten.
Nee, je moet er juist boven zitten. Dan overzie je het. Wanneer je toch een beetje beeld hebt van eronder en erboven. Ga er maar boven zitten. Daar zie je het. En dat is dat niveau van inzicht. Vanuit je inzicht, dat is ruime bewustzijn, heb je zicht op alles wat in de mind gebeurt.
Dus bewust van bewustzijn.
Nou, dat is bewust van het van denkproces. Denkprocessen zijn niet bewust, hoor. Denkprocessen zijn net zo goed als chemische processen. Die gebeuren gewoon. En daarom kunnen psychologen er ook wat over zeggen. En dan zie je ook soms ook gewoon in het alledaagse leven. Dan is men ook vaak bewust van die denkprocessen. Van, oh hé, nee, ik zat even verkeerd te denken. Ik moet even een ander paardje hebben. Even anders denken. Ja, waarom kun je dat zeggen? Omdat je ruimer bewust bent. Je bent je bewust van de aard van je denken. En dan kun je ook rustig zeggen, nou nee, oké, laat het denken nou maar eens een keer even stoppen. Ja, dan stopt het denken. En dan zeg je, nou, helder bewust. En er is geen denken.
Ja, dus in die zin is het gewoon echt een keuze om vrij te willen zijn eigenlijk.
Ja, Als dat er niet is, nou, dan ga je maar fietsen, weet ik wel. Ja. Dus ook allemaal best.
Ja, iets schijnt dat dus te vergeten op een of andere manier.
Nou ja, het hangt er vanaf hoe belangrijk je het vindt.
Ja, ja, dat is het.
Dus het hangt er echt vanaf. Vind je het belangrijk? Oké, nou goed, dan kunnen we er zo over praten.
Ja, het is belangrijk omdat je anders leidt. Ik leid hem om.
Nou, wanneer je maar genoeg leidt, dan heb je toch ineens het idee van, oh nou, nou, het zal anders moeten. Nou, die diepzittende motivatie, die kan op verschillende manieren komen. Hoeft niet alleen door het lijden. Dat kan ook door een bepaald intuïtief besef zijn. Oh ja, dat. Zonder te lijden. Maar dan is er wel een heel duidelijk besef. Oh, kijk eens. Die sfeer, ja, natuurlijk. Maar iets moet er wel in je zijn dat dat een hele diepe motivatie betekent. Hoe dan ook. Op welke wijze dan ook. Maar wanneer die binding met de gewone ik-persoon zo verschrikkelijk zwaar is, ja, dan zie je daar ook weinig verandering in komen.
Met het verhaal van het ik, over het ik.
Nou ja, goed, maar dan gaat het gewoon op oude manier door. Wanneer het gewoon een hele zware hechting is aan die ik-persoon, ja, dat is bij de meeste mensen zo. En dan gaat het gewoon dus op dezelfde wijze ongeveer doen. Behalve wanneer er ergens een bepaalde breuk optreedt dat er iets anders zichtbaar wordt, zich gaat manifesteren. Maar ja, goed, dat moet blijken. En als het niet zo is, nou ja, goed, dan gaat het op een bepaalde manier verder. Dan zie je dat gebeuren en zeg je, ja, jammer, want dat ze nou zo zitten te klagen, dat komt wel door daar in dat plekje, op dat plekje te blijven zitten.
Wanneer die herkenning er eenmaal is, dan gaat het proces eigenlijk vanzelf door.
Ja, het hangt er even vanaf op welke wijze die herkenning is. Wanneer die herkenning duidelijk genoeg is en wanneer ook de herkenning in de zin van, oh ja, dit is het en dit is het allerbelangrijkste er is, ja, dan gaat het vanzelf door.
Ja. Dan is het telkens weer terug. Op het moment dat er een bewustzijn is dat je even weer in een van de patroontjes zit.
Ja, wanneer die herkenning sterk genoeg is, dan krijg je automatisch weer opnieuw dat terugkeren naar die plaats van herkenning.
Het doorgaan, daar hoef je verder dus ook eigenlijk niks in te doen.
Nee, het enige is dus, en dat is het enige wat je ooit kan doen, dat is toch weer om op een zo bewust mogelijke manier opnieuw de dingen te gaan vaststellen. Hoe zit het wanneer het zo is dat die herkenning er is? Hé, dit. Oh ja, dit. Heel duidelijk gezien, ja. Oh ja, meteen, dit is inderdaad het belangrijkste. Hoe zit het nog? Is nog preciezer, nog subtieler, nog preciezer die essentie daarvan te zien. Ja, dat kun je doen. Hè? Dus nog preciezer toespitsen, nog helderder. Oh ja, dit. Nog meer, oh ja, dat. Hoe meer dus die instelling er is, des te sneller het gaat. Als die instelling minder sterk is, ja, dan word je ook makkelijker weer afgeleid en dan krijg je een aantal van die cirkels weer terug. Dus het hangt er echt vanaf. Op een gegeven ogenblik zal het dus zo moeten zijn dat die toespitsing zo sterk is dat er in je eigen ervaring niks anders meer is. En dat is de enige basis waarop het werkelijk doorbreekt. Omdat je dan die laatste subtiele condities ook gaat loslaten. Automatisch. Omdat die essentie, het daar blijven, die herkenning, echt het allerbelangrijkste. Dus dat is die radicaliteit die er op een gegeven ogenblik moet komen. Omdat anders toch steeds weer opnieuw andere dingen blijkbaar belangrijk zijn. En dat zit dan al op een heel subtiel niveau van hele diepzittende neigingen. Oh ja, dat is ook nog belangrijk. Nee, het zal zo toegespitst moeten worden dat die zaken wegvallen. Ja, wanneer je voelt, oh ja, dat. Nou goed, dan zul je ook ervaren dat een heleboel dingen die je eerst zo belangrijk vond, dat die wegvallen. En dat zijn dus dingen die belangrijk, ja, het gaat niet om gewone dingen in de wereld. Nee, het gaat om dingen die heel nauw verbonden zijn met jezelf, dus die aan het hart liggen.
Ja. Het lijkt er ook op als dat proces dan weer even, ja, al is het wat sneller dan al die delen daarvoor, weer even opnieuw op gang moet komen.
Nou ja, dat zie je dus, dat het hele proces zal moeten doorgaan.
Ja.
En wel in deze zin, dat het steeds meer toegespitst wordt.
Ja.
Dat het steeds meer voor jezelf een totaal karakter krijgt. Dat het steeds meer wordt dat, ja, je zegt gewoon, nee, natuurlijk, dit is het allerbelangrijkste. En dat kun je op een gegeven moment niet meer zelf regelen, nee. Het zal moeten blijken wanneer dat er is. Want juist die laatste fase, daar heeft die persoon niks meer mee te maken. Wanneer die het nog zou moeten regelen, die zou al lang weer terugzitten in zijn eigen positie. Nee, er is heel iets anders dan aan de hand. Zeg je, oh nee, dat? Oh ja, tuurlijk. Dus juist in die doorgaande beweging, wanneer zo totaal die essentie, dat licht, het allerbelangrijkste wordt. Ja, dan zie je dus dat inderdaad die hele subtiele zaken, juist van jezelf als persoon, echt helemaal gaan wegvallen. Daar denk je dan niet meer aan.
Wel een mooie constatering om dat te ervaren, dat het inderdaad, dat je er dan gewoon inderdaad niet meer aan denkt. Het is dan inderdaad ook gewoon weg.
Ja,
ja.
Dan pas is het weg.
Ja.
Natuurlijk al die andere dingen die we hier ook bespreken, die kunnen nuttig zijn, omdat je dan ongeveer weet wat de processen zijn. Maar op een gegeven ogenblik, wanneer het werkelijk door gaat zetten, inderdaad, dan valt alles weg. Nee, een heleboel mensen zijn tevreden wanneer ze al een flink brok zijn kwijtgeraakt aan zwaarte. Nou, maar kijk, het gaat toch goed. En, ik ervaar ruimte enzovoort, prachtig.
Maar heb je het dan over het woord genade of grace, dat je dus niets meer kan doen?
Ja, nou, dat kun je wel zeggen, ja. Alleen, met zo'n woord genade moet je natuurlijk weer oppassen, want... wanneer je weer het zo ervaart, ik krijg toch wel een heleboel genade, dan zit je toch te veel weer op dat niveau van ik persoon. Met een scheiding met datgene wat genade uitdeelt.
Nee, maar goed, wat je net beschrijft is, je komt tot een punt en dan kan je het niet meer eigenlijk doen, dan het neemt iets over en daar...
Ja. Dus een iets gevoel van dankbaarheid, een genadegevoel, dat kan dan even daarin optreden, maar dan is het wel intern daar ter plekke.
Ja.
Nee, wanneer die spirituele ontwikkeling tot op een bepaalde hoogte gaat en daar eigenlijk blijft hangen en de mensen vinden het wel prachtig, dan zie je vroeg of laat weer opnieuw dat probleem komen. Omdat er bepaalde identificaties zijn die toch weer belemmerend gaan werken. En leedvol worden. Daarom zeggen de Indiërs ook, ja, wanneer je heel goed, heel veel goed karma hebt opgezameld, dan, nou, dan kom je inderdaad wel in een hemelse sfeer terecht. Dus dat is mooi. Maar zo'n verblijf in die hemelse sfeer is tijdelijk. Wanneer je goede karma hebt opgesoupeerd, dan rol je weer terug. En zelfs het leven van de goden is tijdelijk. Dus daarom die notie, dus al die hele oude notie, dat werkelijke bevrijding betekent het totaal vrijkomen dus van elke karmische kracht. Dus het doorbreken van die karmische kracht. In het ascetisme enzovoorts, daar gaat het dan veel meer om een zuivering en een uitlaten werken van die karmische krachten. Geen nieuwe karma meer verzamelen. Zodat dat hele karmische motor niet meer werkt. Omdat er geen karma meer is. De brandstof is op. Maar het is maar de vraag of dat ooit zo lukt. Omdat je altijd dan toch nog in die cirkel zit en je wilt uit die cirkel komen. Daarom zegt de Bhagavad Gita ook, ja, die asceten die denken dat ze niks doen. Maar moet je eens kijken, ze zitten daar nog te ademen en ze moeten eten. En zitten af en toe te denken... Dus die Advaita-lijn, daarin zegt men, kijk, het kan eigenlijk alleen maar komen van dat zelfzijn voor zover het al vrij is. Het zal van buiten moeten komen. En niet van binnen. Dat kan, van binnenuit kan je het niet oplossen. Omdat je in principe al vrij bent. Is de herkenning van dat vrije zelf zijn de basis waarop die identificatie met al dat karma leent. Zolang je nog blijft rommelen met het karma in positieve of negatieve zin, maar ook in positieve zin, je blijft eraan gebonden. Dus dan kun je wel daarbinnen, kun je je leven zo best mogelijk inrichten en het wereldje zo genoeglijk mogelijk maken. Maar je blijft er wel in zitten.
Is het niet zo dat de hele wereld daarmee wel een ontwikkeling meemaakt? Wij gaan natuurlijk allemaal ons karma afwerken. En met z'n allen gaan we dus stappen verder.
Nou, ik zei al dat karma afwerken, dat is iets wat...
Ja, dat begrijp ik nu, maar...
Wanneer je erin zit, dan blijft zal het zeker niet lukken. Zal het niet lukken.
Maar met z'n allen gaan we wel verder.
Ja?
Maar u zegt gewoon, we blijven in de cirkel. We gaan niet, weet ik, een spiraal of...
Voor zover je in die cirkel zit, dan blijf je in die cirkel. Wat is nou het probleem?
Omdat we vrij willen zijn.
Ja, maar wat is nou het probleem? Is dat nou het karma? Nee, het karma op zich is niet het probleem. De identificatie ermee is een probleem. Zolang je zegt dat karma is een probleem, dan ga je aan het karma werken en dan ga je proberen om goed karma te krijgen enzovoorts. Nou ja, wat is het resultaat? Nou, dat je misschien dan ergens in een betere sfeer terechtkomt. Maar hoe zit het daar? Dat is een goede cirkel. Dan zeg je, ja, het is wel een beetje een prettige cirkel.
Ja.
Maar het is wel een cirkel.
Ja, maar dan zijn we wel met z'n allen verder.
Ja, maar je ziet ook al is het eventjes wat beter, hè? Je zegt, nou moet je kijken, de wereld gaat toch vooruit. Volgende ogenblik dan zeg je, nou moet je kijken, er is helemaal niks van te zien. Gaan we rondkijken. Op alle terreinen hoor. Wanneer je zegt, nou het gaat vooruit, nou dan kun je allerlei dingen aanwijzen waarop je zegt, nee, het gaat alleen maar achteruit.
Als we de geschiedenis even ver terugkijken?
Nou.
Een heleboel gebeurd.
Ja, er is een heleboel gebeurd. Maar is het nou positief of negatief?
Nee, dat... Ja, dat, ik vind dat niet beladen met positief of negatief. We zijn gewoon verder.
Dat jij zegt van oké, we gaan verder en we gaan vooruit. Wanneer je verder zegt, nou, dan is het gewoon verder en dan heeft het helemaal geen betekenis.
Betekenis voor, wat?
Nou, voor wat jij eerst zei van nou, het gaat toch de goede kant uit. Met de hele wereld.
Mm-hmm. Ja, het gaat, ja, dat goed of slecht vind ik moeilijk daarbij te bepalen. Maar dat bepalen we zelf. Of dat, maar het gaat gewoon het minst verder. Er zit een beweging in. Het blijft toch niet staan?
Nee, het is steeds veranderlijk. Maar het gaat erom, hoe zit het nou met jezelf? En hoe zie je dat nou? En wanneer jij verwijst naar die hele wereld... Ja, dan zeg ik, nou, dan kun je er van alles over zeggen... Nee, het gaat om jezelf zijn. Hoe zit dat nou eigenlijk? En dan krijg je die vragen. Hé, je hebt een besef van vrijheid. Mm-hmm. In welke richting zie je dat nou zitten? Zie je dat nou zitten op het punt van het verbeteren van je eigen situatie in termen van karma of een prettiger leven te hebben? Dan kun je voorspellen dat het ook in de cirkel blijft hangen. En de ene keer is het mooi en de andere keer is het minder mooi. Of zie je werkelijk de mogelijkheid om die doorbraak te krijgen, die herkenning, dat er een totale vrijheid is van al die processen, ook die karmische processen. Dat is het punt.
Ja, nee, ik denk wel als we daaraan met dat bewustzijn, dus die vrijheid, steeds meer scholen om daar naar jezelf te komen. Dat is ook een proces die iedereen moet doormaken in de wereld. En ja, als dat meer en meer gebeurt, dan komen we toch daar met z'n allen ergens een keer.
Ja, alleen al dat je daarover zit te denken, terwijl het natuurlijk allemaal een bepaalde voorstelling van zaken is. Zeg, nee, laat het alsjeblieft zitten. Ga eerst eens een keer bij jezelf kijken. Want daar heb je alles voor nodig. Dus er zal ook dat denken over de wereld echt in moeten wegvallen. Want zolang je denkt over die wereld, oh nou, dat gaat wel goed of zo. Ja, dat zei ik al. Nou, je kunt, ja, je kunt ook andere dingen zeggen. En moest kijken wat voor minder mooie dingen allemaal gezegd worden over 2012. Je hebt allerlei groeperingen die zich daar alleen maar bezig gaan houden. Oh nou, dan wordt het zo zwart. Nee, dat zijn allemaal voorstellingen van zaken. En die voorstellingen komen voort uit allerlei zaken die te maken hebben met ik-belangen.
Ja, dat is duidelijk.
Want ik zou het wel prettig vinden dat de hele wereld zo meegaat. Ja. Ik zou het wel prettig vinden. Als je zulke dingen al belangrijk vindt, dan nog, hè, dan kun je meteen weer zeggen, kijk eens, wanneer het die richting uit zou moeten gaan, wat zou er op mijn plekje als eerste moeten gebeuren. Nou, dat is toch gewoon dat je bij jezelf te raden gaat, waar zitten bij mij nog echt vastzittende zaken? Hoe zit het bij mezelf? Is daar volledige vrijheid? Zolang daar geen volledige vrijheid is, dan wat wil je met die wereld?
Ja, dat is de enige mogelijkheid om het bij jezelf te doen.
Ja, precies.
Ja.
Als het bij jezelf niet vrij is, hoe wil je dan de vrijheid prediken? Dat is het grote punt hoor, bij alle, nou ja, ik zal maar zeggen, werkers in de godsdiensten, in de religies. Maar ook bij psychiaters enzovoorts. Wanneer er geen wezenlijke verandering is, dan is het dus ergens een hele betrekkelijke verandering. Verplaatsen van stoelen. zolang die vrijheid niet volledig erkend wordt, gerealiseerd wordt, blijven dus altijd ik-belangen een rol spelen. En die ik-belangen, nou, die hebben ook in zich allerlei weerstanden. Allerlei verlangens.
Grote wereld is daar geen verlangen naar bevrijding.
In de grote wereld?
In de grote wereld is daar niet het verlangen om bevrijd te worden.
Dat kan best. Maar wanneer het daar zou doorzetten, natuurlijk. Maar voor zover daar een bepaald soort genieten is van die toestand daar, dan krijg je natuurlijk dat het toch weer op een beperkte manier daar blijft.
Dus het gevaar daar is dat je te veel gaat genieten?
Dat is een groot gevaar. Want dan denk je, nou prachtig.
Ik nog even zitten.
Ik heb het mooi voor elkaar. Ja. Maar dat zie je natuurlijk ook aan al die godenverhalen, hè, van die lotgevallen en belevenissen van die goden. En de Upanishaden al, er komt iets van dat oorspronkelijke Brahman, dat komt ergens. En dat kunnen die goden niet bepalen wat het nou eigenlijk is. Ze zeggen nou tegen Agni, nou ga jij er maar heen, want jij bent het vuur en jij kunt gewoon alles verbranden. Nou, en die komt daar bij dat vreemde iets daar ergens, dat zich daar manifesteert. En dat legt een strootje er voor zich neer. Nou, dan gaat Agni eventjes als een hitte, zo'n vuur op af. Maar kan het strootje niet verbranden. Nou ja, die druipt dus af. En dan komt Vayu, de god van de wind. Nou, die kan een storm geven. Maar ook, dat gaat erheen. Strootje. Kan het strootje niet wegblazen. Nou, ik geloof dat dan Indra komt en die. Maar die heeft het door. Er is wat anders aan de hand. En omdat hij dat door heeft, dan ontmoet hij dan Uma. Laat maar zeggen, de oergodin, oermoeder. En die zegt, nee, dat is Brahma. Maar omdat Indra dan inderdaad het toch door had, is hij de hoogste god geworden. In die Vedische tijd. Maar dan zie je dus inderdaad ook dat er een notie was dat ook wat die goden betreft, ja, ach, trouwens wordt ook gezegd van, oh nee, die goden, wat was er nou voor die goden? Die zijn ook ergens in de tijd gekomen en die zullen op een gegeven moment ook weer verdwijnen.
Die goden, dat is niet iets waarnaar verwezen wordt als symbolen of krachten. Dat is wezenlijk een echte manifest.
Nou ja, goed, toch. In zo'n cultuur wordt met die goden geleefd. Goden worden aangeroepen bij die vuuroffers enzovoorts. En dan gaan allerlei verhalen over die goden. Het gaat alleen dus, voor ons gaat het erom, zegt nee, moet je kijken. Natuurlijk hebben we een bepaald besef van de godenwereld, van de hemel. En iedereen die wil graag in de hemel komen. Het punt is dus, wanneer het alleen maar om die hemel gaat, zie dat het als hemel ja, toch weer iets betrekkelijks is.
Iets voor de heb.
En dat het inderdaad iets is van die persoon die zich daar nou, wel aardig prettig zal voelen. En een andere ervaringszaak is dat wanneer je al merkt dat het door bepaalde omstandigheden in je leven ruimer wordt en dat er meer vreugde komt en dat er iets hemels in je eigen bestaan komt, dat is prachtig. Dat je daar niet blijft stil blijft staan. Dus dat je werkelijk ook verder gaat kijken.
Maar is het nodig om mensen het lichaam te hebben om zelf gerealiseerd te raken?
Ach, wat is dat lichaam? Ik zou het gewoon weer open laten.
Wat zei u? U zou het
open Ik zou het maar open laten. Anders dan blijf je aan het denken.
Maar dat is toch ons beperking. Daardoor moeten we keuzes maken in welke dienst zijn we, van welke krachten en op welke stap van de ladder zitten we. Dat roept ons iedere keer weer terug van, nou ja, we moeten wel eten, we moeten wel denken, we moeten wel keuzes maken. Ja, we moeten hier naartoe. Dat is toch die beperking in onze vrijheid. Iedere dag weer, iedere minuut weer.
Nou ja, jij definieert je zo.
Ja.
En als je je zo definieert, is het ook zo. Ik definieer me anders en dan ligt het anders. Het is maar net wat je wil.
Ja, het is de identiteit die mogelijk, die het ook mij dat vermogen geeft om naar het hoger zelf te denken.
Nou ja, net wat je het belangrijkste vindt dan. Dus dat denken is niet onschuldig.
Nee.
Meestal wordt het dus zo voorgesteld, je bent per definitie een ik-persoon. Mm-hmm. En die persoon, nou, die heeft allerlei functies, biologische functies en psychische functies. Dus een persoon die kan ook denken. En die kan wat ruimer denken. En die kan ook denken dat er een vrijheid is, enzovoorts. Maar je ziet dus dat dat een bespreking is op grond van een vastgestelde identiteit van jezelf als persoon. Mm-hmm. En dan ben je een persoon en over die persoon, daar kan biologisch gesproken worden, er kan ook psychologisch over gesproken worden. Dan zeg je, ja oké, je kunt allerlei ervaringen hebben en je kunt op verschillende manieren denken. Maar je blijft al vastzitten aan de vooronderstelling dat je een persoon bent. Dat is de vooronderstelling van de psychologie. Mm. Wanneer je eventjes verder gaat, dan zeg je nee, die psychologen zijn ook mensen. En die denken op een hele menselijke manier. Maar moet je eens kijken hoezeer dat ook weer bepaald is. En wanneer je eventjes verder gaat kijken bij jezelf, dan zie je gewoon dat er hele andere dingen gelden. Dat het idee van de persoon ook maar een idee is.
Is het idee van persoonlijk karma en verblijven in de sfeer eigenlijk ook alleen maar een idee?
Ja.
Iets. Karma schept zichzelf, een substantie wat zichzelf schept. En je hebt daar eigenlijk geen deel aan.
Alles wat je onder woorden kunt brengen, Dat is dus kunstmatig. Ook dat laatste.
Stel, kunnen wij wat je hebt gezegd over de God en over dat zij geen vat hadden kunnen op dat essentie, oorspronkelijke Brahman.
Ja.
Dat geldt een beetje hetzelfde ook voor de illusie eigenlijk.
Ja, true.
Ik bedoel, al deze pogingen om een vat te hebben op de realiteit en in een context van een verhaal te gieten,
ja.
Het mislukt voortdurend.
Ja, dat is duidelijk.
Ja. Al deze profeten, leraren,
ja.
New Age,
ja.
Maar ook shamanisten.
Ja. Dus de moraal van het verhaal van die goden is, zelfs de goden lukt het niet om
ja.
Daar vat op te krijgen.
Ja. En dan de mensen die eigenlijk nog steeds voor drie kwartier zijn bijna, verduisterd. Het probleem is dat zij het gewoon, die ellende scheppen ze alle. En door de onwetendheid worden zij een dupe daarvan, zichzelf en buiten zichzelf. En wanneer ze naar buiten kijken, dat het ongeluk en dat onwetendheid neemt steeds toe en daardoor de ongeluk steeds toe. En dan proberen ze steeds in hun vorm te gieten om zichzelf te bevredigen, heb ik het gevoel.
Natuurlijk.
En dan denkbeeldig een oplossing voor vinden en dan het ik gerust te stellen. Maar wat raar is dat er echt leraren zijn die op groot niveau dat doen ook. Dat,
ja.
Dat verbaast mij. Maar wat gebeurt daar? Is hij ook aan het acteren of nee? Of is hij serieus daarmee bezig?
Nou ja, goed. Ja, je ziet het overal. Je ziet het overal.
Je kent heel veel leraren die zeggen, ja, al deze meditatie en zo is het goed, maar dat is karma. Of hoe, ja, Kaliyuga. En moeten we aan karma, moeten we echt aan actie. En ja, ja maar wat moet je?
Ja.
Maar wat moet je? Eigenlijk, wat je doet is aan het gebeuren. Zo. Zichzelf.
Nee hoor, het enige is wakker worden.
Ja. Ja.
Is het dan om wakker te zijn tussen al een slaapwandelaars?
Dat wakker zijn dus, dat is een staat waarover je niks kunt zeggen. Dus dan is het helemaal niet meer over wakker zijn tussen en weet ik wat allemaal. Dus elk woord is te veel. Natuurlijk, het komt wel eens een keertje even langs wanneer weer allerlei klachten komen enzovoorts. En ja maar, heel ja. Kijk toch eventjes duidelijker.
Omdat het geen ik is, is er ook geen eenzaamheid tussen al die slaapwandelaars.
Eenzaamheid, dat kan alleen een persoon zijn.
Ja.
Nee hoor, blijf bij het punt. Wat gaat aan dat alles vooraf?
ik lastig vind, is, ik krijg een beetje zo'n gevoel alsof de menselijkheid van het gevoel in van die niet zou mogen zijn. Ik bedoel, in dat wat er aan vooraf gaat, waarin ik mezelf als heel menselijk ervaar, alsof daar iets verkeerd mee zou zijn, dat dat anders zou moeten. Of...
Nee, ga kijken wat het verkeerde is. Het verkeerde, dat is niet dat dat allemaal doorgaat. En menselijkheid, uitstekend op dat niveau van de personen. Nou, gelukkig dat er ook menselijkheid is. En wanneer mensen dat proberen te bevorderen, uitstekend. Maar ga na, wat is goed en wat is slecht. Het goede hebben we net gehad. Het slechte is, voor zover er toch weer een ik-structuur is die beperkt is.
Het lijden ervan, eronder.
En dan zie je dus dat je dan over die menselijkheid van alles kunt zeggen. Maar zolang het gaat om een ik die de menselijkheid zo belangrijk vindt, zie je dus dat het fout gaat.
Ik bedoel heel direct dat er gewoon heel veel, ja, dat gewoon gevoelens doorgaan. Van je wordt geraakt, dit is met het weer, dat gebeurt voortdurend.
Ja, de vorige keer hebben we over de lente gehad. Ja. Dan zeg je, nou, die gevoelens die zijn er. Maar dan, hoe zit het met jezelf? Nou, vorige keer heb ik het zo gezegd. Kijk nou eens een keertje naar het leven, die levensenergie die overal tot uiting komt. Prachtig. Wat is nou die essentie daarvan? Dat is dus het leven dat zichzelf leeft. Voor zover je een menselijke persoon bent, zit je dus ook in dat leven dat zichzelf leeft. Wanneer je dat beseft, dan verdwijnt elke ik-zorg. Nou, als elke ik-zorg verdwijnt, zit je dan nog te praten, oh ja, je moet wel de menselijkheid hebben, want dat vind ik zo belangrijk enzovoort.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg eerder dat het menselijke alleen maar, ja, net als met het voorjaar, heel erg geraakt wordt.
Jawel, maar net op wat voor manier? Wanneer dat inderdaad een menselijke persoon is, dan die vindt het prachtig, iedereen die vindt het prachtig met het mooie weer. Zeg, nou, uitstekend hoor, schitterend. Maar het is geen echt oplossen van het lijden, want straks dan heb je weer op een slechte week en iedereen die zit er te klagen. Zie je die cirkeltjes?
Het is de mate waarin het lijden wordt geraakt, waardoor het weer samenvalt met het idee van het ik.
Wanneer dus ook in dat genieten enzovoorts, wanneer daar die ik-persoon als centrum blijft zitten van ik geniet van de lente. Nou natuurlijk, geniet maar rustig van die lente, prachtig. Maar het zou mooi zijn wanneer je in dat genieten zelf zozeer jezelf vergeet, dat echt daar vrijheid ontstaat. Want wanneer je als een ik geniet en ik als een ik reageert, je ziet gewoon de beperking en je ziet de problemen die daardoor komen. Omdat de ene keer, nou, het is mooi weer en dan voelt het ik zich goed. Ja, natuurlijk genieten. Dat is menselijk. Ja, oké. Maar inderdaad, de volgende dag is er slecht weer en dan heb je rot in de muur. En dan zeg je, ja, oké. Wanneer je daar genoegen mee neemt, zeg je, oh, dat is de menselijke situatie en dat... Dat mag er allemaal zijn. Ja, uitstekend. Maar wanneer je een beetje helderder kijkt, dan zie je dus dat er allemaal cirkeltjes zijn door dat ik-belang.
Terugkeren
ja, continu.
Maar waarom is dat zo? Waarom Nou, cirkelvormig?
Cirkelvormig in de zin dat er natuurlijk best af en toe eventjes een verruiming kan zijn. En wat meer inzicht kan zijn. Maar wanneer dat ik-centrum nog steeds aanwezig blijft, is dat dus een bepaalde zwaartekracht die zorgt dat de hele zaak weer omgetrokken wordt en weer op dat ik naar het ik terugkeert in al zijn beperking.
Maar bedoel je daarmee dat het, de energie die het ik uitzendt uiteindelijk weer terugkeert naar dat ik toe?
Ja, het ik kan niet anders. Het ik kan niet anders. Dat heeft een bepaald centrum en natuurlijk kan er wel energie van uitgaan, maar het is allemaal in dienst van het ik.
En keert het daardoor de uitgezonden energie dan weer terug?
Ja, voor zover het gaat om die eigen energie wel, ja, want het is allemaal eigen energie. Maar goed, je hebt natuurlijk ook andere dingen zoals weerstandsenergie en zo. Maar goed, dat blijft allemaal ik-energie. Ja. Dus ook wanneer die werkelijk wat verruimt en naar buiten gaat, zeg je ja, het blijft een ik-energie. Omdat het toch weer iets is met dat ik-centrum die moet genieten. En wanneer dan omstandigheden slechter worden, nou, dan wordt het weer teruggehaald. En je zegt, nou nee, ik ga me weer afgrenzen, want dat wil ik niet. Dat is allemaal in het belang van het ik. En wanneer je dat eenmaal ziet, dan zeg je, nou oké, nou, dan mag het wel eens een keertje stoppen. Maar dat betekent dat je zelf dat ik-centrum loslaat.
En wordt de energie subtieler en wordt het minder donker daardoor, wordt dichter energie verduisterd. En dan kan het licht van bewustzijn helderder via dit lichaam
dat kan.
Zonder cirkels naar buiten komen.
Nou ja, dat is dus het punt dat het proces doorgaat. Ja. Dat het werkelijk doorgaat. En niet op een gegeven ogenblik op een bepaald niveau van ruimte dat het toch weer ergens weer wordt teruggetrokken.
En omdat het licht van dus aan heel is, is het ook heel dood.
Ja, tuurlijk.
En heb je dan zelf geen weet van dat je heelt?
Nee, want je bent alles, dus dat is een totaal ontspannen toestand. Ja. Maar wanneer anderen daar iets van gaan ervaren, dat betekent inderdaad heel.
Maar de ego kan het dus voor zichzelf gaan gebruiken, die energie weer.
Ja, zeker. Tot op heel hoog niveau. Hè.
De vrouw van die Sufi die bad dat alle wonderen achter zijn rug om gebeurde, zodat hij er geen weet van had.
Oh, dat ken ik niet, maar ik kan me voorstellen dat hij het gevaar daarvan zag.
Ja, mensen liepen door schaduw heen en werden geheeld.
Ja. Nee, dan moet je oppassen. Het ik kan niet anders doen dan zichzelf koesteren. Maar omdat het een beperktheid heeft, Is het sentimentaliteit.
Twee kanten. Als je, als we dat voorbeeld van net nemen met de lente, als ik me daar zo op verheug van oké, dit is, ik vind het fijn, ik geniet ervan, dan kan ik het op de ene kant zo van genieten dat ik overstroom van dat ik het helemaal uitdeel, helemaal daarin op ga, of ik ga het ophopen. Helemaal voor mezelf. Dat zijn nog twee heel tegenstrijdige bewegingen. Als ik ertussen sta, dan ben ik toch. Ja, dan ben ik echt, dan ben ik toch vrij van dat mezelf op welke manier ook bevredigen. Ben ik toch
vrij. Ja, dus er is één wijze waarop het op een goede manier door kan gaan. Dus wanneer je geniet, bijvoorbeeld van de lente.
Maar dat, dan ben je met één of
twee. Nee, dat het dan zo doorgaat, dat genieten, wanneer je werkelijk geniet.
Ja.
Ja, dan verdwijnt toch elke beperking van het zelf zijn, er vervalt toch elke dualiteit.
Ja.
Dan is het niet meer een genieten van, maar is het genieten, net, dan is het ook geluk.
Ja.
Nou, dat geluk, dat heeft toch helemaal geen structuur meer.
Nee, dat is zo, maar dat maakt ons ook, dat we weer mens mogen zijn hier op aarde. Nee, in die zin. Wat mevrouw zei net, van ik voel me hier beperkt daardoor, of bevangen dat ik geen mens mag zijn, dan kan ik die vrijheid niet bereiken. Maar het is toch, of het een of dat andere, daarin zijn we beperkt. Maar als we daartussen kunnen zitten, dan mogen we toch als mens zijn, dan zijn we vrij mens.
Nou ja, dan heb je een doelstelling uitgesproken. Ik wil een vrij mens zijn.
Ja, en dat is weer, ja. Ja.
Nou, dat is een contradictio in terminis.
Ja, klopt.
Om het maar even zo te zeggen. Want elk mens wil vrij zijn.
Dat is de vraag.
Maar het wordt gepakt in een beperkte context van een persoon. En wat krijg je? Dan bots je meteen met de vrijheid van iemand anders. Om op dat niveau geen echte vrijheid mogelijk is. Laten we de gezondheidszorg maar nemen in de Verenigde Staten. We kijken de Republikeinen. Onze traditie geeft het individu vrijheid. En we worden gedwongen om in een ziekteverzekering te stappen.
Ja, maar dan hebben we het weer over het een of het ander. Dan zitten we niet in de vrijheid. Dat zijn niet twee vrijheden die.
Maar je ziet dus dat het gewoon gegeven is met de menselijke situatie.
Ja.
Dat er altijd conflicten komen en er worden des te groter wanneer die mensen nog eens een keer vrijheid willen hebben. Ook.
Ja, maar dan zijn ze met het een of het ander bezig, dan zijn ze niet vrij.
Omdat dat altijd het geval is bij mensen.
Ja.
Kun je een voorbeeld noemen waarin mensen helemaal vrij zijn?
Ja, maar het streven hebben we nog iedere keer.
Van ja, maar wanneer je ziet dat dat gewoon op dat niveau niet mogelijk is.
Nee, dat is niet mogelijk.
Nou, je zegt het, oké, dus. Dan op een andere wijze, hoe zit het met jezelf? Zit je vast aan die ideeën van ik ben een mens. Met al die vaste structuren en beperking. Nou, daar hebben we het over gehad. Ga maar bij jezelf kijken. Voor zover je geïdentificeerd wordt met je lichaam, dan heb je zelf al het idee, dat klopt niet. Nou, waar zit dan die vrijheid? Je zit toch in jezelf vrij van de condities? Daar hoef je niet naar te streven, dat is nou helemaal zo. En als je dat herkent, nou, dan is het duidelijk. Punt. Rick, ook wel duidelijk.
Waarom? Behalve begrijp het eigenlijk niet. Want het wordt ook weer heel nihilistisch voor de mind. Van het hoofd.
Ja.
Ook van ja, wat heb je er dan? Wat is er dan op?
Ja.
Wat is het verschil met gewoon doodgaan dan?
Ja. Hoe zit het met jezelf? Want je zegt het goed. Ja, mijn mind.
Ja, want die loopt dan ook dood. En dan
ja.
Merk ik dat het luisteren is wat groter dan de mind alleen. Maar als ja, wat moet ik hierover vragen of zeggen? Ja.
Ik nou, weet het dus niet. Je zou door kunnen gaan wat je net zegt. Dat luisteren, dus het bewustzijn, dat is iets ruimer dan de mind. Met zijn denken.
Ja, of maak ik me dat zelf nu wijs? Kan het ook.
Ga kijken. Als je iets niet vertrouwt, dan moet je zelf gaan kijken. Heel simpel.
Ik ben er niet om.
Je zegt al in mijn luisteren, of mijn luisteren is ruimer dan de mind.
Ja.
Dat is dus een bewustzijn dat ruimer is dan alle denken.
Als je me dan vraagt of het duidelijk is, dan ga ik toch met de mind, is het duidelijk? Ja.
Nee, dat moet je niet doen.
Wel, maar
dat moet je niet doen. Je moet terugkeren in dat bewustzijn. Dat bewustzijn is ruimer dan het denken. Dat bewustzijn dat je zelf bent, is ruimer dan dat denken. Bewustzijn dat je zelf bent. Kun je daar meer in aanwezig zijn, zodat je dat ook duidelijk kunt ervaren? Mm-hmm. Nou, als dat lukt, moet je eens kijken. Dat betekent dat je al ruimer bent dan de mind. Heel duidelijk herkend. Nou, dat is toch zelf vastgesteld? Mm-hmm. Maak jezelf niet wijs. Ja, oké, dan zie je dat. Ik als bewustzijn ben ruimer dan de mind. Ikzelf als bewustzijn, interne ervaring. Hoe ruim ben ik dan? Ik ben ruimer dan de mind. Al het denken. Nou, dan hoef ik ook niet zozeer met die denken mee te gaan. Ik ben wel nihilist op het mindniveau, maar ik ben ook mezelf. Prachtig toch? Ja, als je daar kunt blijven. Dat moet je wel doen. dus laat het proces doorgaans op steeds subtielere niveaus.
Op een of andere manier lijkt de invalshoek, of zoals het vandaag is, als een staat van vrijheid, een soort steriliteit in zich zou hebben. Een soort van, ja, wat is het? Als het allemaal tot betekenisloos is, het lichaam, het denken, het voelen, het inderdaad het mens zijn, het heeft allemaal geen betekenis. de hemelse sferen hebben geen betekenis. Dan denk je, ja, wat heeft het dan wel überhaupt voor betekenis? Hè?
We hebben het wel eens over het nihilisme gehad.
Ja.
Er zal op een bepaald niveau dus wel degelijk dat nihilisme doorleefd moeten worden. Mm-hmm. Dus om überhaupt daar op die oude wijze, van die oude wijze van alles te ervaren, vrij te komen. Maar zo net, ik dacht dat je het begrepen had. Wanneer je zelf kunt ervaren als datgene wat vooraf gaat aan die persoon die ziet, oh, niks heeft zin. Als je kunt ervaren als je zelf zijn voorafgaande aan die persoon met zijn nihilisme. Wat voor sfeer is dat? Dat zul je intern moeten ervaren in dat zelf zijn. Dat voorafgaat aan die persoon. Wanneer dus die situatie van die ik-persoon overstegen zal moeten worden, dan betekent het dus dat alles wat die persoon zo belangrijk vond, overstegen zal moeten worden. Want wanneer dat niet het geval is, dan hou je de oude toestand, namelijk dat er een ik is die in leven wil blijven, dat die ook een zinnig leven wil hebben, overal zijn belang in gaat zetten. En wanneer hij dan een beetje doorkrijgt dat het allemaal eigenlijk een stuk egocentrisme is, wat op een gegeven moment zal verdwijnen, dat niks in die zin van ik vind dit van belang en dat van belang, dat dat belang eigenlijk helemaal niet is, evenmin als dat ik. Ja, dan kan dat ik echt depressief worden. Maar ga kijken hoe het zit met jezelf. Iemand die zit in een depressieve bui, nou die zit daar mooi afgezonderd. Maar die zit daar in zijn beperkte ik. En dan beseft hij dat het allemaal niet zoveel zin heeft wat hij doet. Ja, als je daar blijft zitten, dan blijf je daar zitten. Dan weet je hoe het zit. Dan blijf je altijd in zo'n lage drukgebied zitten. Maar wanneer je even dus weer opnieuw beseft dat je eigen zelfzijn veel ruimer is dan die hele situatie. Dan zeg je, ja, nou. Gelukkig die fase van het nihilisme, dat heb ik gehad. Maar nou is er ruimte voor iets veel groters. Wat niet meer beschreven kan worden in termen van zingeving of van juist nihilisme. Nee hoor, dat heeft er allemaal niks meer mee te maken.
Maar wel iets waardevols, of kun je dat ook niet meer zeggen?
Je kunt alleen maar zeggen dat het als waardevol werd ervaren vanuit het standpunt van een ik-persoon. Want daar werd het steeds vanuit ervaren. En dan zegt die ik-persoon, nou dat vind ik niet prettig en dat is dus onzinnig en dat vind ik wel prettig en dat is zinnig. En dan probeer ik mijn leven heel zinnig te maken. Zodat ik aan het eind kan zeggen, ik heb een zinvol leven gehad. Ja. Zekere zin, is dat dan zo? Maar die persoon heeft ook geen immuniteit voor het nihilisme. Dus het kan heel goed zijn dat hij ergens in dat verdergaande leven ook doorkrijgt. Maar ja, kijk eens, ik ben hier wel mee bezig. Maar wat voor zin heeft het? Nee, mensen zoeken zin. En wat betekent dan die zin? Natuurlijk, het is voor dat ik. Maar zin ervaart iemand wanneer hij ergens een grotere context ervaart waarin hij zelf een plaats heeft. Dan zegt hij, nou, dat is toch niet zo egoïstisch. Nee, egoïstisch is het niet. Maar het blijft wel een egocentrische structuur houden. Ik wil graag een grotere context hebben waarin ik mijn leven kan plaatsen dan ik mijn leven zie. Wat is dat voor grotere context? En wat is dat ikje? Natuurlijk, het is de basis van elke religie. Van elke wereldbeschouwing. En dan zeg je, nee, het is niet slecht. Nee. Het is beter dan wanneer het allemaal alleen maar egoïsten zijn. Maar wanneer je een klein beetje meer bewust wordt van de hele situatie, dan zie je dus daar de kunstmatigheid en de beperkingen, juist omdat het gaat om zo'n beperkt ik persoon. Dan zie je dus ook het kunstmatige karakter van zo'n context, waarin dan dat leven wordt geplaatst. In een relatieve zin kun je zeggen, nou nee, uitstekend, want daarin wordt dan toch iets minder belang gehecht aan dat ego, omdat het toch een groter geheel is. Maar je ziet het in concreto, wat zijn dat voor concrete dingen? Ja, dat zijn zaken als de kerk, of dat is de natie, of... Dat is een algemeen idee van liefde, dan ben je alweer een stukje verder. Maar zelfs daar, hè, zelfs wanneer het wel werkelijk wat verder gaat. Zolang het dus een ik is, heeft hij meteen ook al dan het gevoel van, nee kijk, ze komt tekort om werkelijk daar in dat geheel volledig, dat grote geheel tot zijn recht te laten komen. Omdat het steeds vanuit het ik alleen maar een dualistisch denken is.
Is het voor een ik mogelijk 100% te beseffen dat het ten dode is opgeschreven?
Nee, dat kan een ik niet doen. Nee. Dat komt dus meer vanuit jezelf, vanuit een hogere positie van inzicht.
Want als je werkelijk 100% zou beseffen dat je eindig bent, dan zou je zeggen, oké, ik geef het op.
Nou ja, goed. Ja, dus af en toe heb je dat, ja.
Omdat het ik als achtergrond onsterfelijkheid heeft en het verward, wordt het zelf met ik ben onsterfelijk.
Ja,
en als en is het dus niet echt een nood?
Nee, maar wanneer het zichzelf wel ervaart, ik ga toch sterven en het is al, heeft allemaal toch geen zin, ja, dan ik kan het net zo goed opbouwen. Want dat besef dat ik oneindig ben, ja, dat is heel duidelijk een illusie. Ja, natuurlijk, op dat niveau wel. Alleen wanneer je een klein beetje terugkeert in jezelf zijn en in dat bewustzijn duidelijker alles gaat zien, ja, dan zie je daarin, ja, natuurlijk, zo werkt dat. In al die beperkingen. Maar het is wel een bewustzijnsverenging.
Het is ook heel onwillekeurig. Ik probeer het dan heel erg te zien, maar het is een hele onwillekeurige verkramping. Ik moet heel bewust zijn.
Ja, nou, dat is dus omdat het blijkbaar zo diep zit en lang geduurd heeft. Dus dan zit er niks anders op dan toch maar een klein beetje meer ruimte aan te houden, zodat je het ziet. De ruimte blijft ervaren. En dan krijg je wel dat het gaat oplossen. Al die onbewuste verkrampingen.
En wat is dan de kern daarvan? Is dat dan, toch energetisch uiteindelijk?
Het is ook energetisch, tuurlijk. Natuurlijk. Een menselijk persoon is natuurlijk een combinatie van zelfzijn en energie. En wanneer dat een heel klein kindje is, nou, dan krijg je daar allerlei zware verkrampingen en het leven gaat verder. En dat ik dat ook verder gaat, dat wil dat niet meer. Ja, goed, dat verdrinkt het. Maar op een gegeven ogenblik, wanneer het daar wel weer een beetje ruimer wordt in het zelfzijn, dan komt het wel weer naar voren toe. Dus die energieën die moeten dan vrijkomen, of laat ik het anders zeggen, dat zelfzijn zal daar, dat erin zit, zal vrij moeten worden. Want het is een verkramping van een kindersituatie waarin er een ik was en die energieën. Dus wanneer die hele situatie verkrampt wordt, dan kan dat inderdaad als een soort vast brok ergens blijven liggen. Maar er zit wel het zelfzijn in. Het gevoel.
Het en, ego, daar zit de kern van het ego.
Nou ja, in ieder geval een heel beperkt zelfzijn. Dat is duidelijk, noem dat maar ego. Alleen dat is nog niet zo ontwikkeld als een volwassen ego. Mm. Maar wel een ik dat zo in angst verkrampt zit daar. Nou, wanneer er altijd zo'n verkrampt, angstig ik helemaal daarnaast als een verstening zit. Ja, het hoeft maar ietsje vrij te komen of die oude dingen komen weer terug. Dus het enige is werkelijk, wanneer je in je eigen zelfzijn die sfeer van ruim bewustzijn ervaart van je, dat die energieën die, waar je dus oude identificaties mee hebt, dat die energieën vrij kunnen komen en dat zelfzijn ook vrij kan komen.
En identificaties zijn dan dat je er gevoelsmatig aan denkt, dat je er gevoelsmatig
matig aan gehecht bent, dus aan vastzit.
Je kunt ze pas loslaten als je ze voelt.
Het moet dus eerst op die manier blijkbaar gevoeld worden. Maar wanneer je dat bewust kunt worden in de ruimte, dan kun je het ook makkelijker loslaten. Je zegt, nee, ik ben toch al veel ruimer en veel groter. Dus dat gevoel wat daar zit, dat mag ook die ruimte krijgen dat het weggaat. En bij iets lichter dingen, ja, dan kun je het ook bewust heel makkelijk ervaren. Oude stukjes wrok bijvoorbeeld, tegen iemand. Nou, ja, je ziet, het is zo lang geleden. Hoe zit het met mezelf? Oh ja, veel ruim. In die grotere ruimte, oh, dan komt dat gevoel eventjes op. Ik kan ermee aan de slag gaan, maar dan weet ik dat het sterker wordt. Nee, laat ik maar gewoon die ruimte houden en dan gaat het oplossen. Maar wanneer het zwaarder is, dan moet het op dezelfde manier gaan. Dus het belangrijkste is dat je je beseft, heel concreet, dat je al veel ruimer bent. Dat het een zijnservaring is van zelfzijn. Een zijnservaring van zelfzijn. Ook dit zelfzijn, dat is ruim. En dat is dus niet meer vastzittend aan bepaalde geconcentreerde energiestukken. Dat zijn ook de condities.
Het is natuurlijk helemaal verkeerd uitgedrukt, maar wat ik steeds meer niet begrijp is dat zelf, het zelfzijn of openheid, in feite helemaal, zich helemaal niet identificeert met wat dan ook. En tegelijkertijd moet het bevrijd worden uit de identificaties van zwarte brokstukken. En
ja, het enige dat je... Nee, dat is ook dus verder niet te begrijpen, alleen je kunt het gewoon vaststellen in je eigen ervaring hoe dat zit. En daar gaat het om, anders blijft het theoretisch. Nee, je zult het dus in je eigen ervaring moeten zitten. En of je het begrijpt of niet, je stelt vast, oh, zo zit het blijkbaar. Dus je wordt meer bewust in een situatie waarin je als ik-persoon gewoon jezelf apart denkt van de rest. En dan ga je een klein beetje meer vragen, hoe zit het nou eigenlijk met mezelf? Oh ja, en dan merk je dat jezelf zijn ook de mogelijkheid heeft, dus dat je daarin kunt blijven, namelijk dat het inderdaad een inzichtsbewustzijn is. Nou, prachtig. En dan zie je vanuit het inzichtsbewustzijn hoezeer daar, in even eerder, dat je daar helemaal bevangen was in zo'n beperkte toestand. Ja, wat moet je daar verder over zeggen? Alleen ja, dat het blijkbaar zo mogelijk is, dat dat oorspronkelijke open zijn, zelf zijn, dat dat ergens in gaat duiken, met iets beperkts gaat identificeren.
En tegelijkertijd niet.
Nou, dat het inderdaad zo ervaren wordt. Natuurlijk, dat zelf zijn, oorspronkelijk zelf zijn, dat blijft altijd open en vrij.
Ja.
Alleen het is in de ervaring dat dan die beperking ervaren wordt.
Maar de openheid moet niet bevrijd worden dus.
Nee, openheid is openheid.
Ja, en dat is wel.
Tuurlijk, het is er altijd al, het blijft altijd al. Maar je moet het wel even beseffen. Het is werkelijk een kwestie van bewustwording.
Ja.
De wijze van kennen. Is dat inderdaad zo beperkt en zo met oogkleppen op? Ja, dan weet je dat er problemen komen.
Hm.
Maar wanneer je eventjes wakker wordt en zegt, oh ja, zo zit het. En al die beperkingen verdwijnen. Ja, dan zeg je natuurlijk, dat was altijd al zo. Alleen ik was het vergeten.
Maar in feite hoeven die brokken eigenlijk niet echt op te lossen. Het kan ook zonder oplossing. Kun je bewust worden van bewustzijn?
Ja, in de praktijk, daar spreek ik over hoor. Dat wanneer het wat zwaar is, dat het maar zelden direct oplost.
Okay.
De lichte dingen wel. Maar de zwaardere dingen, die hebben blijkbaar nog wat meer tijd nodig. Meer ruimte nodig. Die hebben een eigen traagheid blijkbaar.
Ja, maar is dat een voorwaarde om bewust van bewustzijn te worden?
Nee, natuurlijk niet. Dat je ruimer bewust wordt van je bewustzijn is een voorwaarde, wil dat vrijkomen.
Ja, maar niet andersom.
Niet andersom.
Als het niet vrijkomt, nee. Dan kan je niet.
Nee, want dan krijg je weer een gevecht op dat niveau.
Ja.
En dat zal het nooit lukken.
Ja.
Dus dat er in je ervaring bevrijding mogelijk is, vooronderstelt al dat je vrij bent. Anders zou dat in je eigen ervaring nooit mogelijk zijn.
En dan zou je ook niet gaan zoeken.
En dan zou je niet gaan zoeken.
Ja.
En dan zou je geen besef hebben van vrijheid. Het feit dat mensen dat allemaal wel hebben, ja, dat toont al aan dat de principiële vrijheid er is. Het enige dus is, blijf bij die essentie, blijf bij die essentie, steeds preciezer, steeds preciezer, steeds preciezer, steeds preciezer. Dit. Oké, overal thuis, dit is iets.